Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld des lijdens en der langdurigheid de profeten, die in de naam des Heeren gesproken hebben. Zie, wij houden ze gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord, en gij hebt het einde des Heeren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eeuw. Maar uw ja zij ja, en het nee neem, opdat gij in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidden? Is iemand goedmoed, dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente, en dat ze over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam der Heeren? En het gebed des geloofs zal dus zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden, bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtige bed des rechtvaardigen vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijn weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden, en menigte der zonden zal bedekken. In Jacobus 5, en daarvan vers 13, het eerste gedeelte. Jacobus 5, vers 13, het eerste gedeelte, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidden? Op deze en meer uitspraken van het woord des Heeren komt tot ons het onderwijs uit zondag 45, waar gevraagd en geantwoord wordt, waarom is het gebed de christenen van nodig? Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord aan ons heeft geopenbaard, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande we zo onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke noodrust, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed, onze Vader die in de hemelen zijt, en zoals u dat verder wel bekend kan zijn. Zoeken we nu met elkaar in gemeenschappelijk gebed aan te bidden, Heer. wanneer wij ons stellen opnieuw voor uw aangezicht, Heere, tijdens de tweede dienst op deze dag, dan betaamt het ons uw naam eerbiedig te danken, dat gij ons weer de gelegenheid hebt gegeven om te luisteren naar de prediking van uw woord. Want dat zijn toch bijzondere zegeningen die gij ons geeft, Heere. En wij moeten wel vol van verwondering vragen, waaraan hebben wij dat te danken? Want dat hebben we echt niet te danken, omdat wij zulke vrome mensen zijn. Omdat wij anders zijn dan anderen. Omdat wij mensen zijn die in alles en in heel ons leven, in gedachten, woorden en werken getuigen, dat wij niets anders begeren en niets anders doen dan alleen uw weg te gehoorzamen. Ach, Heere, in tegendeel. Wij als gemeente moeten beleiden voor uw aangezicht dat wij niet zijn geweest wie we hadden moeten zijn. En dat wij niet deden wat we hadden moeten doen. En ondanks dat, en dat moet nu de verwondering in ons leven worden, meer en meer, ondanks dat alles, Heere, blijft gij een God die ons reden te overgeeft om uw naam te loven en te prijzen. Groot en heerlijk God, laat het ons zien. En laten we iets van die echte geestelijke verwondering en van die echt geestelijke blijdschap en vrede in het hart kennen. Bij aanvang en bij voortgang. Een vrede die niet alleen alle verstand te boven gaat, maar een vrede die verworven is door het lijden en sterven van Christus. Wij hebben de dood, de hel verdient, Heere, en niets anders. En alles wat we daarboven ontvangen, is enkel en alleen genade. Wat zien we dat weinig? Of misschien hebben we dat nog nooit gezien. O Heere, open onze ogen, opdat we verstaan zullen dat elke schrede in ons leven, elke stap op ons levenspad, is omringd door de bewijzen van Gods verdraagzaamheid. Zijn langmoedigheid, geduld, liefde en trouw. Opdat de goedertierenheden die gij ons elke dag opnieuw bewijst, zouden leiden tot bekering. Ja, Heere, ons zouden leiden tot bidden. Wij moeten vanavond met elkaar overdenken de noodzaak, maar toch ook de heerlijkheid van het bidden. Heere, een van uw knechten heeft eens gezegd, eens Christens ambacht is bidden. En dat is inderdaad waar. Want als wij eens niet meer mochten bidden, als de hemel eens voor altijd gesloten zou zijn, als er eens niet meer was de binnenkamer, als er eens niet meer was een open hemel dat niet meer kon benaderen, o God, wat zou het leven uitzichtloos, wat zou het leven leeg wezen, wanneer het eens werkelijkheid zou zijn, wat de goddelozen vandaag durven te zeggen, God is dood. O God, wat zouden we dan overhouden? Niets, maar dan ook niets, Heer. En daarom, wat is het een wonder dat wij bidden mogen. En dat we met al onze noden, dat we met al onze strijd, ja zelfs dat we met al onze zonden, met alle goddeloosheden die er vaak in ons gedachten leven, met alle dwaasheden die er in ons denken en in ons spreken en in ons handelen zijn, dat wij mogen komen tot u. Dat is het privilege dat gij, Heere, aan mensen hebt gegeven. Maar dan dienen we ook gebruik te maken van dat voorrecht. Dan dienen we ook te bidden zonder ophoud. Dan dienen we ook de geest der genade en der gebeden altijd weer nodig te hebben. Dan dient ons gebed steeds meer te worden. Heere, leer ons bidden. Dan u wil dan dat onderwijs dat we vanavond wensen te horen zegenen. Omdat we niet alleen het gebod van het gebed leren verstaan, maar ook het voorrecht van het gebed leren verstaan. Omdat dit bidden inderdaad voor ons mag worden en steeds meer mag worden de ademhaling der ziel. Trouwe ontfermer, sterk daar voor uw dienaar, die geroepen wordt dat woord te verkondigen, help hem. Geef hem liefde en licht. Ja, alles wat hij nodig heeft in de prediking van uw woord. Zegen, Heere, uw kerk. denk aan al uw dienaren. Waar ze ook mogen werken, Heere, sterk gij ze door uw kracht. Zegen uw kerk in alle druk en nood, achter het ijzeren en het bamboe gordijn. Denk aan al uw kinderen die het moeilijk hebben in de strijd van het leven. Denk aan alle kruisdragers, denk aan alle zieken. O Heere, wil met hen zijn. Zegen weduwen en weduwnaren. Denk aan allen die een zwaar kruis hebben te dragen. Geef ze kracht en lust om het te mogen dragen achter u aan. Heere, gedenk ons en leer ons het voorrecht van het bidden te kennen. Opdat wij zouden leren dit zonder ophouden. Amen. Wanneer u een klein beetje thuis geraakt bent in onze Heidelberger catechismus, dan zal het u met mij op moeten vallen dat nu, nadat dus de 10 geboden behandeld zijn, onmiddellijk overgegaan wordt tot het gebed. Daar is dus verbinding tussen gebod en gebed. We hebben het gehad over de 10 geboden. Deze zijn uitvoerig uiteengezet en nu moeten we spreken over het bidden. En waarom is er deze verbinding tussen gebod en gebed? Wat is de bedoeling van het onmiddellijk behandelen van de noodzaak van het bidden? Wel, wanneer wij de geboden Gods en de eisen die de Heere daar ons heeft voorgehouden goed op ons in hebben laten werken, wanneer we dus verstaan hebben wat de Heere alles van ons eist, dan zal het, als wij liefde tot Gods wet kennen, als wij liefde hebben om de Heere te gehoorzamen, dan zal het niet anders kunnen. Dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat het resultaat, de vrucht zal wezen, gebed. En dat gebed wil zeggen, Heere, help mij. Want ik ben, als ik op mijzelf zie, niet in staat om uw geboden te onderhouden. En daarom zal mijn gebed gedurig weer zijn, gun door het geloof in Christus krachten, om die, dat is de geboden, om die te doen uit dankbaarheid. En daarom, er ligt dus een heerlijke verbinding tussen gebed en gebod. En die verbinding zouden we kunnen noemen, dat is het snoer van de liefde. Het snoer van de liefde dat het hart bindt aan het gebod, zowel als aan het gebed. Liefde dat het gebod wil zeggen, dat ik graag zou willen leven in overeenstemming met wat de Heere heeft geëist. Maar tegelijk heb ik het inzicht ontvangen dat ik uit eigen kracht daartoe niet in staat ben. En daarom in de tweede plaats liefde tot het gebed. Dat wil dus zeggen dat ik nu tot de Heere ga om van hem te vragen wat ik nodig heb om zijn geboden te onderhouden. Zij het dan met de kortkomingen, zij het met struikelingen en daarom bidden. Wij moeten het dus vanavond met elkaar hebben over het ware bidden van Gods kinderen. En dat leert ons ten eerste dat zij hebben te bidden, in de tweede plaats hoe zij hebben te bidden en ten derde wat zij hebben te bidden. Het ware bidden van Gods kinderen, dat zij te bidden hebben, hoe zij te bidden hebben en wat zij te bidden hebben. Maar we gaan eerst met elkaar zingen en wel uit Psalter nummer 7 en daarvan de versen 1, 2 en 3. Psalter nummer 7, de versen 1, 2 en 3, terwijl u dan voor die tijd de gelegenheid ontvangt voor het uitreiken van uw liefdegaven. Dat wel gehoord. Luther heeft eens gezegd, het ambacht van een christen, het werk van een christen, dat is bidden. En de Heere heeft in zijn woord gezegd, bij monden van de apostel Paulus, bid zonder ophouden. En u weet ik best vandaag aan de dag, de miljoenen die de zogenaamde God is dood theologie volgen, zeggen dat binnen eigenlijk iets is wat niet dan wat eigenlijk waardeloos is. Je hoeft niet meer te bidden, want God is toch dood. God hoort niet, omdat hij eenvoudigweg niet meer bestaat. En daarom heeft deze bisschop Robinson in een van zijn boeken, die als titel draagt God is Dead, gezegd dat bidden iets is wat niet meer in de zogenaamde service of the Lord thuis hoort. We hebben alleen maar meer te leven bij de dingen die we kunnen zien, die we kunnen tasten, en alles wat zogenaamd irrationeel is, wat boven ons denken enzovoort uitgaat, daar hebben we geen rekening meer mee te houden. Wij hebben alleen maar te zien en te tasten de dingen en daar op ons vertrouwen te stellen. Maar als dat waar was, dan konden we de kerk wel sluiten. Dan hoefden we ons nergens meer druk over te maken. En dan zouden we tenslotte kunnen leven zoals we dat zelf begeerden. En daarom, natuurlijk in zulke theologie is geen plaats voor bidden. En ik ben begonnen met het stellen van de vraag, bid u graag, bid u veel. Met andere woorden, kunt u niet leven zonder het gebed. Want vergeet nooit, het gebed, dat is de allerbelangrijkste uiting van het geestelijke leven. Wilt u weten of u geestelijk leven hebt, dan moet u een antwoord, natuurlijk een juist antwoord, een waar antwoord, kunnen geven op de vraag, bid u graag en bid u veel. U zult misschien zeggen, ja maar, om dat nu zo te zeggen, bid je graag. Ja natuurlijk. Want geestelijk leven, geliefden, dat is niet een last. Maar dat, als het goed is, is een lust. En daarom bidden, dat is inderdaad een lust. Een lust voor het wedergeboren hart. En onze catechisme heeft er daarom ook van gezegd, en daar gaan we nu onze aandacht bij betalen, wat nu eigenlijk het bidden is, namelijk dat het voornaamste, niet het voornaam, maar dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is. De catechisme zegt dus niet op grond van het woord van God, het gebod is het voornaamste, het onderhouden van Gods geboden, no. Maar het gebed is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Wil ik dus gaan bewijzen dat ik de Heere dankbaar ben voor de dagelijkse zegeningen enzovoort. Voor datgene wat hij mij schenkt naar ziel en naar lichaam voor tijd en voor eeuwigheid. Wel, dan moet ik dat bewijzen door graag te bidden. Door, ik mag het anders zeggen, het bidden niet te kunnen missen. U weet, we kunnen dat in de Bijbel lezen, en geloof me dat we die tijd tegemoet gaan, dat Daniel, de profeet Daniel, eens een verbod kreeg. Hij mocht in 40 dagen niet meer bidden. En toen zei Daniel tegen die koning, koning, er kan gebeuren wat er gebeuren kan, en u mag me verbieden wat u me verbieden wil, maar het bidden, dat kan ik niet laten. Want bidden, wat is dat eigenlijk? Bidden is de ademhaling der ziel. Zo is een prachtige definitie. En u weet, ademhalen, dat doe je vanzelfsprekend. U gaat niet bij iedere ademhaling denken, oh, u moet een keer ademhalen. Maar dat is iets wat vanzelfsprekend gaat. Dan nu, zo is eigenlijk het bidden. Onthoud een christen het gebed. Geef toe aan de goddeloze gedachte, God is dood. En u houdt niets, maar dan ook niets meer over. En daarom een christen, een oprecht christen, al is het misschien best mogelijk dat hij denkt, Heere, ik heb nog nooit goed gebeden, of mijn bidden, dat kan altijd vaak lang niet bidden genoemd worden, en toch, en dat houd ik vol met de hand op Gods woord, een christen kan niet zonder gebed. En al is dat gebed zuchten, al kan dat gebed kreten zijn, al vormen de beste gebeden vaak de kortste gebeden, doet er niet toe. Maar een christen kan niet zonder bidden. En daarom begint onze catechismus met de vraag, waarom is het gebed de christenen van nodig? Wij zouden zeggen, waarom is het gebed de heidenen, de mensen van de wereld van nodig? Nee, waarom is het gebed de christenen van nodig? Maar een christen, dat is toch iemand die het eigendom van Christus is. En die hoeft toch eigenlijk niet meer te bidden, die heeft alles. Zo denkt onze catechismus er gelukkig niet over. En zo spreekt God woord er ook niet over. Een christen is juist daarom een christen. Omdat hij niet zonder bidden kan. En omdat het bidden het beste bewijs is van zijn christen zijn. Dan nu, dan wordt op die vraag het antwoord gegeven. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. In de allereerste plaats moet u onderstrepen het woordje vordert. Daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Want u krijgt in die volgende vragen en antwoord weer terug dat eisen, want God eist gebed, vordert gebed, gebied dat we moeten bidden. En daar heb ik van gezegd, daar moet u de nadruk eerst op leggen. Het is dus niet zo dat het aan de stemming van mijn hart overgelaten wordt of ik bidden zal, nee dan ja. Met andere woorden, niet zo. Ik voel me zo ongelukkig. Ik voel me zo niet afhankelijk. En daarom, wat is het eerste? Bidden. Onze catechismus wil zeggen, ook al, vergun me dat ik het zo zeg, ben ik zo koud, zo leeg, zo dor, zo behoefteloos enzovoort, dan toch, God vordert bidden. Dus nooit afhankelijk stellen van mijn innerlijke gesteldheid, maar afhankelijk stellen van het gebod Gods. Natuurlijk, wil ik op de rechte wijze bidden, dan dient er ook de gewilligheid. Dan moet de gewilligheid gevoegd worden bij de gehoorzaamheid. Ik heb te gehoorzamen omdat God het vordert, maar ik heb tegelijk gewillig te zijn om het te beoefenen. Dan nu, het gebed is daarom een eis in de allereerste plaats. In de tweede plaats, het is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Ik heb daar al iets van gezegd. En daarom gaan we verder. Welke God van ons vordert en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. En dan moet u onderstrepen dat woordje geven wil. En dat laat ons zien dat de Heere door middel van het gebed geven wil. Dat is dat de Heere geloof van ons vraagt wanneer we tot hem komen. Wij moeten dus niet zo bidden, zoals het wel eens genoemd wordt, een slag in de lucht. Waarvan we denken, nou ja, je kunt het dus proberen, misschien helpt het. Maar ik weet van tevoren toch niet wat het resultaat zal zijn. Zo, nee. Maar bidden dat God geven wil. Dat moet dus in de voorgrond staan bij het gebed. En niet alleen geven wil, maar dat hij ook geven kan. Datgene wat ik hem bid. En niet alleen geven kan, maar dat hij geven zal. Wanneer ik op de rechte wijze dit voornaamste stuk der dankbaarheid beoefen, dat dus de Heere en gewillig en genegen en machtig is om te helpen in alle omstandigheden van het leven. Dat dient in het gebed voorop te staan. Dus niet, denk daar nu goed om, dus niet de gestalte waarin ik bid, is afhankelijk van de verhoring. Maar het geloof waarin ik bid tot de Heere, dat is dus geloof, kinderlijk, eenvoudig, dat ik geloof dat God helpen wil, kan en zal, wanneer ik hem vraag. Natuurlijk, de Heere verhoort soms op een andere wijze dan dat ik gevraagd heb. En dan bewijzen we daarmee dat we niet verstaan hebben dat een van de voorwaarden van het ware gebed is, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wij kunnen soms in ons bidden vragen om dingen die we nooit krijgen. Of dat de Heere het gebed verhoort op een andere wijze dan dat wij het verwacht hebben. Dat maakt uit het zogenaamde probleem van de onverhoorde gebeden. En er zijn heel wat kinderen des Heeren die daar wat strijd mee hebben gehad, of misschien zelfs nu nog hebben. Onverhoorde gebeden. Zodat ze geworsteld hebben voor een bepaalde zaak. En het schijnt alsof de Heere niet wil horen. Het schijnt alsof de Heere niet luistert. En daarom moeten we dus goed verstaan dat een van de voorwaarden dus mede is. Die dat wij bidden met de voorwaarde, onder het voorbehoud, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar dan zo, dat we dus geloven dat de Heere door het gebed zijn genade en de Heilige Geest alleen geven wil. Diegenen die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Zijn genade, u weet wat genade is. En als wij ergens genade in nodig hebben, dan is het in ons dagelijks en in ons geestelijk leven. We hebben het van de vroege morgen tot de late avond altijd weer nodig, genade. Genade om te bidden en genade om te werken. Genade om te gehoorzamen en genade om de Heer gewillig te volgen waarin Hij ons leidt. En daarbij hebben we nodig de Heilige Geest. En het is wel opmerkelijk dat onze catechismus hier, wanneer ze spreekt over het gebed, ook direct gaat spreken over de Heilige Geest. Waarom? Wel, de Heilige Geest wordt genoemd de Geest der genade en der gebeden. Dat wil dus zeggen, ik moet bidden dat de Heilige Geest mij wil leren om te bidden. Dat ik de Heilige Geest dus niet bedroef, niet tegensta, maar hem bid, Heilige Geest, leer u mij bidden. Leer u mij dat welbehagelijke bidden, zoals het welbehagelijk is bij de Heer. En dan, oh dan wordt bidden in de eerste plaats iets wat ik niet kan missen. Iets waar ik niet meer buiten kan. Stel u voor, in Rusland, daar kent men officieel niet een zondag. En daar heeft men dus eigenlijk officieel ook niet de zondagsdiensten, hoewel het hier en daar nog wel het geval is. Wel nu, stel voor, wij moesten de zondag missen. Je kon zondag niet meer gezamenlijk opgaan onder de dienst des Heren. Want als de dienst des Heren u een vermaak is geworden, en u kunt met David zeggen, uw liefde die heeft mij nog nooit vergroten. Wel, dan kijkt die maandag alweer uit, of het gaat weer zondag mag worden. Omdat de zondag, dat is de dag des Heren niet alleen, maar dat is de dag die we niet kunnen missen terwille van de dienst des Heren. Wel, zo dient het ook te zijn met het gebed. Denk het u eens een ogenblik in, zou u het bidden kunnen missen? En dan bedoel ik daarmee niet dit. Nu ja, je bidt omdat je graag dit wilt hebben en graag dat wilt hebben enzovoort. Nee, maar het bidden als zodanig. Want bidden, dat is een uiting geven aan hetgeen wat hier diep innerlijk in mijn hart leeft. En of ik nu bid op gebogen knieën, voordat we naar bed gaan. Of ik nu bid wanneer we met elkaar rondom de tafel zitten. Of dat ik bid achter het stuur van mijn auto. Of wanneer ik bezig ben in de kitchen de disjes te doen of iets dergelijks. Wat ik ook doe, waar ik ook ben, welke gevaren mij ook bedreigen, kan ik het bidden missen? Nee, dan ja. Geef u daar nu maar een antwoord op. Kunt u het missen? Zou u, wanneer de gedachte eens tot u doordrong, dat het niet meer mogelijk zijn om... Want in de hel, daar bidden ze niet meer. Daar is voor eeuwig afgelopen met het gebed. En daarom hier in deze tijd gunt God zijn christenen om te bidden. Maar dan moet het ook gebeuren, zoals hier staat, met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Ik ben blij dat er staat hartelijke zuchten. Er kunnen omstandigheden in het leven zich voordoen dat we geen woorden meer kunnen vinden om het verdriet, om de strijd, om de nooduitdrukking te geven in woorden. Dat willen dus zeggen dat er woordeloze gebeden kunnen opgezonden worden tot een hemel. Dat deed bijvoorbeeld Nehemia ook. Toen hij daar stond naast de koning met de beker wijn in zijn hand, toen bad hij niet hardop, niet met woorden, maar dat waren zuchten die als het ware uit zijn hart geleden naar de hemel. En dan is bidden iets wat we niet kunnen missen. Hartelijke zuchten en zonder ophouden moet ik dan altijd bidden. Dat wil zeggen, als ik dus mijn dagelijks werk doe, als ik op school ben, of als ik een bepaalde bespreking heb, moet ik dan altijd bidden. Dat bedoelt hier de catechismus. Maar ik moet wel leren om niet te kunnen leven zonder bidden. Dat bedoelt hij. Bidden zonder ophouden wil dus zeggen, in welke omstandigheid ik ook verkeer, waar ik ook ben, waar ik ook voor sta, hoe klein de dingen soms ook kunnen zijn, ik moet leren niet te kunnen leven zonder bidden. En danken. Wat bestaat daarom bidden en daarvoor danken. Een van de dingen die nogal eens vergeten wordt, ook in het gebed. O jij, wij kennen onze zogenaamde dankgebeden wel. Maar toch, danken, wat is eigenlijk danken? Danken, dat is verwonderd te zijn over de goedheid Gods. Dat moet je danken. Dat ik zo verwonderd ben dat God zo goed voor me is. Wij zijn mensen die in de regel graag bidden, maar dan zo geef, geef, geef. Dat wil zeggen, we vergeten om te zien op hetgeen wat we bezitten en we hebben het vaak druk met hetgeen wat we missen. En daarom vergeten we dankbaar te zijn. En dus is het zo nodig dat de Heere de ogen opent, opdat we zullen zien en verstaan wat Hij ons tot nu toe nog heeft gegeven, waardoor we iets leren kennen van dat danken en van dat dankbaar zijn voor de zegeningen die Hij ons heeft geschonken. Dat is dus dat een christen heeft te bidden. Nu gaan we in de tweede plaats erop letten hoe ze moeten bidden. Wat behoort tot zulk een gebed dat volde aangenaam is en van Hem verhoord wordt? Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons openbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. En wat er dan verder volgt. Bij die vraag moeten we wel goed erop letten dat er gevraagd wordt, wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is. En dan pas, en van hem verhoord wordt. Wij zouden die orde om willen keren. Wat is nu een gebed waar je verhoring van kunt krijgen en verwachten? Nee, zegt onze catechismus. Het gebed, dat heet in de eerste plaats waarde voor God. Dat is een gebed dat God aangenaam is. Dat wil dus zeggen, de Heere heeft niets liever dan dat zijn kinderen bidders zijn. En dat zijn kinderen elke keer, elke morgen, elk ogenblik, onder welke omstandigheden maar, tot hem komen. En dat is God aangenaam. Maar zult u zeggen, dat is toch eigenlijk niet nodig? Want strijdt het gebed niet tegen Gods alwetendheid? God weet toch alle dingen. En hij weet precies wat mijn strijd, hij weet precies wat mijn nood is. Voordat ik nog een woord tot hem zeg, weet de Heere al bij voorbaat wat ik zal zeggen. En daarom is dat niet zo nodig. Ja. Waarom? Omdat de Heere het zo graag hoort. Dat is bij een vader toch ook zo. Wanneer die kleine kinderen heeft. En die kinderen, hij merkt van die kinderen dat ze graag wat willen hebben. En dat ze ergens om verlegen zijn. Wat zit die vader het te wachten? Stel dat dat kind dat vraagt. Maar hij, wil je me alsjeblieft dit of dat geven enzovoort. Wij nu, zo wil nu de Heere, mag ik het in alle eenvoudigheid ook zeggen, dat hij zo graag naar de wensen, de begeerten enzovoort van zijn kinderen hoort. Luister, dat is hem aangenaam, dat is het eerste doel van het gebed. En de tweede, dan komt pas het tweede en van hem
verworven wordt. Heb u dat wel eens gedacht? Heb u daar wel eens bij stilgestaan? Wat dat eenvoudige, simpele gebed, dat de Heere aangewandt, dat God daar graag naar luistert, mag ik met alle eerbied zeggen, God hoort verschrikkelijke dingen. God hoort hemelgergende dingen. God ziet dingen die wij nooit hebben gezien en die wij, omdat God en slotte de overal tegenwoordige is, omdat wij die ook niet kunnen zien. En hoort God zo graag. Te midden van dat gekrioel van de miljoenen en biljoenen hier op de aarde, de noodkreten. Hij hoort zo graag het worstelen van hun kinderen als ze in hun gebed. Al is het maar een enkelvoudige kreet, o God, help me. Daar hoort de Heere zo heel graag naar. En daarom zullen we afspreken dat we stil gaan worden. Zullen we afspreken dat we niet naar het werk gaan voordat we de Heer gevraagd Heere, help me. Maar wanneer we achter het stuur van onze auto zitten en er zijn problemen, o God, wil u me alsjeblieft helpen. Dat wil dus zeggen, een bidend leven leiden. Vergeet nooit, ik mag dat wel eens een keertje vertellen vanuit de Bristol, dat ik in mijn vorige gemeente Tingendaal, daar had ik een oude vrouw van 95 jaar. Een zeer gezalige vrouw. En deze moeder, waarvan ze was een moeder in Israël, had meen ik 85 kleinkinderen en nog eens weer zoveel achterkleinkinderen. En al die kleinkinderen, die wisten dat 's morgens tussen 8 en 9, dan was grootmoeder niet te spreken. Dat was het uur dat ze bestemd had voor haar God. Dat wil zeggen, dan stonden ze zich af in alle eenvoudigheid en eenzaamheid. En ik wist dat in het begin niet. En toen overrompelde ik haar eens. En toen hoorde ik haar, omdat ik mij stilhield achter de deur, hoorde ik haar bidden. En dat ontroerde me diep in mijn ziel. Omdat, ik mag wel zeggen, heel haar gezin, maar ook heel de gemeente met alle behoeften en noden, de dominee in kluis, in haar gebed, dat de Heere opgedragen werd. En dat gebeurde elke morgen. Het eerste uur tussen 8 en 9 was voor u God. En dat was een oude moeder van 95 jaar. Die, omdat ik ze veel bezocht en veel van haar door God genade heb mogen leren, omdat ze beweegt een moeder te zijn die niet buiten God en dus ook niet buiten het gebed kon leven en die, wat op het laatste toe, heeft getuigd van de grootheid van Gods genade en de roem van datgene wat hij in haar leven heeft willen doen. Die had dus verstaan dat het gebed noodzakelijk is. Dan zo dienen dus ook wij het te leren en dan vooral hoe we hebben te bidden. Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons openbaart heeft, op al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Dat laatste, daar komt het op aan, van harte. Want, en ik weet niet of u hebt geleerd, dat we vaak door het bidden de grootste zonden doen. Dat we Gods naam zomaar aanroepen. Dat we onze noden aan hem bekend maken zonder dat het eigenlijk nood is. En daarom, het moet zijn van harte. Ons gebed en de woorden van ons gebed moeten dus de vervolging zijn van wat er in ons hart leeft. O, ik weet dat zal nooit in volmaakte zin kunnen gelden. Maar we hebben er dan toch maar te streven en naar te staan dat ons bidden en het woorden gebruiken in het gebed de weergade is van wat er in ons hart leeft. En dan niet alleen van harte aanroepen, maar dan moeten we de enige ware God, die zich in zijn woord ons openbaar heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden. Dat is leuk. Wij moeten God aanroepen, ja natuurlijk. Ik ga geen opvatten, weet ik het daarover. Nee, maar onze catechismus bedoelt hier, dat we de alleen ware God hebben aangeroepen, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Met andere woorden, ik moet uit het woord dat is uit de Bijbel, moeten God
kennen om hem te kunnen aanroepen.
U weet daar in de zonen, daar hadden ze een afstand voor de onbekende God.
En daarom er is niets erger dan in het gebed
een onbekende God te ontmoeten en aan te roepen.
En daarom christenen, dat zijn dus diegenen die in Christus hun geloof zijn, die het eigendom van Christus zijn, die hebben geleerd niet een onbekende, maar een vanuit het woord gekende God te mogen aanroepen en dan van harte aan te roepen. In de tweede plaats, ten andere,
dat we onze nood en ellende bij
recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Alleen nog een opmerking ten aanzien van het voorgaande. De alleen ware God. Hier wordt gesproken over God in zijn wezen, zoals hij de enige, het enige goddelijke wezen is, maar onderscheiden in de drie personen. En nu is het zo in het bidden, er kan door de oefeningen des geloofs onderscheiden een adres gezocht worden voor de nood van het hart. Bijvoorbeeld dat ik Christus aan ga roepen in mijn gebed. Omdat ik verstaan heb, deze Jezus moet ik hebben tot troost in leven en in sterven. Er kan de begeerte in het hart zijn om de Heilige Geest aan te roepen in het gebed. Er kan de begeerte zijn door Gods genade om de Vader van alle barmhartigheid aan te roepen. Hoe dan ook, maar deze God hebben we dus te kennen vanuit het woord. Maar dan, en nu kom ik tot dat tweede, dan ook dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. We komen straks, wanneer we met de behandeling beginnen van het Onze Vader, wel enerzijds op de dichte en tere gemeenschap en anderzijds op de afstand die er is tussen God en zijn kinderen. Maar wanneer wij dus de Heere aanroepen, dan is het eerste wat we nodig hebben geloofd. Maar in de tweede plaats niet minder kinderlijke eerbied. Want wie ben ik die tot hem, die daar in de hoge hemel zijner heerlijkheid woont en zetelt, op de troon van zijn goddelijke almacht, van waaruit hij al de dingen in dit leven regelt en bestuurt, wie ben ik dat ik zijn majesteit aanroep? En daarom is het nodig dat onze nood, onze ellendigheid recht en grondig kennen. Nu moeten we goed begrijpen wat hier door de catechismus bedoeld was. Hier wordt niet bedoeld dat ik eerst zo diep mijn nood en zo diep mijn ellendigheid moet kennen en dan pas krijg ik vrijmoedigheid en recht om tot God te gaan. Zo niet. Want in het gebed heeft de Heer nooit geen voorwaarden gesteld. Ik mag komen zoals ik ben. Al heb ik nog maar het minste kennis van mijn nood en ellendigheid, ik mag komen zoals ik zeg. Maar in de voortgaande oefening van het gebed heb ik inderdaad vordering gemaakt. Is het inderdaad nodig dat ik al dieper en al dieper mijn nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Waarom? Omdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En nu is dit het kenmerk van iemand die veel genade heeft geleerd van God. Dat hij al kleiner en al kleiner was. Oh, als ik nou denk aan dat gebed, wat ik toen dus min of meer onvrijwillig hoorde van die oude moeder in Israël van 95 jaar. Wat was die vrouw klein. Wat kende ze een kinderlijke omgang met haar God en haar Vader in den hemel. Die ze dan ook zo met alle vrijmoedigheid aansprak als haar Vader, die de nood en die de ellendigheid van zijn kind, van zijn onwaardig kind kende. Wat was ze klein en tegelijk, wat wist ze van een kinderlijke vrijmoedigheid in haar omgang met haar God en Vader in den hemel. En dat kwam omdat ze haar nood en ellendigheid door de Heilige Geest grondig had leren kennen, want ze was iemand die van het begin af, van haar jeugd af aan, al op de weg door Gods genade was gebracht. En die, als je dan terug zag, altijd zei, en het heeft me nog nooit verdroten om zulke God te mogen kennen, te vrezen en lief te hebben. En daarom was ze altijd, dat was ook weer zoiets. Iedereen komt bij haar terug. Dus al haar kleinkinderen, met alle problemen en vragen die die hadden, die konden bij haar terug. En dat was in de regel altijd het eenvoudige antwoord dat ze gaf. Jongens, kinderen, ga maar naar de Heer. Die wil en kan je helpen en die zal je helpen als je het alleen maar van hem gaat verwachten. Want met God komen we nooit beschaamd uit. Zij was er niet mee beschaamd uitgekomen. En daarom ga maar naar God toe. Want, en dat is dan ook het derde, dat wij deze vaste grond hebben. Dat u ons gebed, niet tegenstaande we zo onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil zeker het wil verhoren, gelijk u ons in zijn woord beloofd heeft. Ja, natuurlijk. U moet nooit geen harde gedachten van God hebben. Ook doe dat al alsjeblieft niet. Heb grote gedachten van den Heer. Want hij is machtig en gewillig. Duizendmaal meer dan ik het ooit zou kunnen breken. Hij is duizendmaal meer gewillig om u te helpen. En daarom, wij moeten leren om te staan in dat vaste, in dat onwankelbare geloof dat de vaste grond heeft, dat de Heer horen wil. Al gaat het niet altijd naar onze keus of naar ons verlangen, maar dat hij horen wil en zal om des Heeren Christus wil, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Want de Heer heeft ons in zijn woord belofte gegeven. En eigenaar, belofte voor elke nood. Heus, u kunt in geen nood komen. U kunt niet met zoveel raadsel in het leven te maken hebben. Al bestaat een belofte in de Bijbel, die precies op uw nood past. En daarom, als u in bepaalde omstandigheden het moeilijk hebt, u zit te worstelen met bepaalde problemen en vragen. In de eerste plaats, ga biddend het woord van God onderzoeken. Probeer thuis te raken in de Bijbel. Wij verwaarlozen de Bijbel veel te veel. En dan zou ik haar durven zeggen, probeer te zoeken naar die beloften die passen bij uw toestand. Opdat je die beloften zult gebruiken als de pleitgrond in uw gebed. Heren, daar staat het op. En dan zou ik willen zeggen, doe dat, zoals ik het zelf vaak als jongen deed. Heren, daar staat het toch, u hebt het toch gezegd, heren. U hebt het toch beloofd. En u hebt dat niet alleen maar beloofd aan die en aan die, maar u hebt het toch ook tot mij gezegd in uw woord. En daarom, dat is het pleitgrond waarop we mogen bidden en waardoor we, waardoor we alles van die getrouwe God kunnen en mogen verwachten. En daarom wees zonder ophouden, opdat ge graag bidt en opdat ge veel zou bidden, zodat het in uw leven wordt. Zoals we met elkaar willen zingen uit Psalm 81. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81, vers 12. Te bidden, alle geestelijke en lichamelijke noden, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij ons zelf heeft geleerd. En daarom in de derde plaats, wat zij hebben gebeden.
Dan wordt hier eerst geplaatst gesproken over nooddruk. Dat is dus datgene wat ik niet missen kan. En dat kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Maar altijd het geestelijke voorop. Vergeet dat alsjeblieft nooit. En daarom onze catechismus heeft gezegd, alle geestelijke en lichamelijke noden. Want wat is de hoogste nodruf in het leven? Onze geestelijke. Wat is de hoogste nood in het leven van mensen? Geestelijk. Dat wil dus zeggen, dat heeft in de eerste plaats de Heer in zijn woord ons voorgehouden. Dat onze geestelijke nodruf niet de materiële, niet de stoffelijke, niet de lichamelijke nood het hoogst is, maar onze geestelijke. Want wij zijn God kwijt. En alleen wanneer we weer hersteld zijn in de gemeenschap met God, wanneer we weer kennen de gemeenschapsoefening met de Heer, wanneer we het gebed niet kunnen missen, als de dagelijkse oefening van ons leven, dan zullen we verstaan inderdaad dat de geestelijke nooddruk altijd weer het hoogst is. Maar, wil dat nu zeggen dat ik voor het lichamelijke, voor het stoffelijke, voor mijn zaak enzovoort, dat ik daar de Heer niet voor nodig moet hebben? Jazeker. Dus, er zijn geen tweede dingen. Wij maken in de regel onderscheid tussen, nou ja, dat, nee, dat moet ik zelf doen. En dat, daar heb ik de Heer voor nodig. Ach, wij dienen te leren. Zoals onze oude vrome vaak zeiden, wat is nu eigenlijk godzalig? Hoe komt het dat je eigenlijk zo weinig godzalige mensen ontmoet? Nou, dat komt hierdoor. Omdat we niet meer kinderlijk ootmoedig dag in dag uit bij de Heer leven. En dat we hem niet in alle dingen, niet alleen maar in de grote crisis van ons leven, dan wanneer alles schijnt vast te lopen, maar weer wanneer we dagelijks, in afhankelijkheid, in kindelijkheid, de Heere nodig hebben. Dat is het wat hier door de catechismus bedoeld wordt. Alle geestelijke en lichamelijke noden. Dat sluit dus alles eigenlijk in. Wat binnen de begrenzing ligt van wat de Heere ons heeft beloofd. En dan dus zowel geestelijk als lichamelijk, zowel de dingen voor de eeuwigheid als voor de tijd. Dus leef nooit, zoals ik inderdaad wel eens kinderen des Heeren ontmoette. Als je met elkaar sprak over het geestelijke leven, oh, dan kon je goed met elkaar erover spreken. Maar zodra, als het over de stoffelijke dingen ging, ja dan kon je merken dat ten diepste het vertrouwen lag op hetgeen wat zij konden doen, op hetgeen wat ze op de spaarbank hadden staan, weet ik het allemaal. Dat was ten diepste het vertrouwen. En daarom, je zou haast kunnen zeggen, ze hadden een God voor de ziel, want daar konden ze goed van spreken, maar voor die dagelijkse dingetjes van het leven, daar hadden ze in werkelijkheid de Heere niet voor nodig. En in dat juist de godzaligheid, waar de Bijbel zo vaak over spreekt, dat is nu eigenlijk de vreze des Heeren. Waar vooral in het Oude Testament veel op gewezen was, dat ik nu in alle dingen, kleine en grote, wandel met de Heere. Dat is dus om in alle geestelijke en lichamelijke noden hem nodig te hebben. En zo de verborgen omgang met de Heere beoefenen. Want dat is nu de verborgen omgang. Dat is dus wandelen met God. We lezen in Gods woord van Noach dat hij wandelde met God. En wat is wandelen met de Heere? Wel, dat is geen geheimen voor God te hebben. Dat is alles met de Heere te bevragen. Want heus bidden, dat is ook vaak praten met God. Dat is overleggen met de Heere. Dat is zeggen, niet alleen de nood van mijn hart enzovoort, de strijd hier in mijn leven is, maar ook, dat is, ik zou het willen zeggen, aan de Heere te zeggen hoe het er op het ogenblik voor staat. Of aan de Heere te kennen, te geven, dat ik zo verwonderd ben, dat hij zo goed voor me is en dat hij mij omringt met zijn trouwe zorg en liefde. Dat is die kostelijke, verborgen omgang met de Heere. Of dat is dat wandelen met God. En dat rijke leven wat er denkbaar is.
Dat is een leven dat niet in de eerste plaats gaat over de vraag, zou ik nog wel een kind van God zijn? Nee, of ja, echt niet hoor. Maar dat is dat kinderlijke leven, waardoor ik, ondanks alle strijd en nood en teleurstellingen met mezelf, want ik word nooit teleurgesteld met God, hoor, echt niet. U komt nooit, nooit teleurgesteld uit met God. Hij mag dan nog zo'n zware, moeilijke weg vol van strijd met u houden. U komt nooit, nooit teleurgesteld uit met God, altijd met uzelf. Maar met God in de eeuwigheid niet. En daarom bidden. Daarom gebruik te maken van het privilege dat de Heer ons heeft gegeven. Om te bidden zonder ophouden, opdat we leren zouden dat bidden inderdaad een heilige kunst is, maar dan ook tegelijk een heilig en een geestelijk vermaak. Een vermaak dat bestaat in bidden en danken. Dankend te bidden en biddend te danken. Dat is in één woord. Dat is vermaak te hebben in de gemeenschap met God. En dat is leven. Dat is leven. Wat alleen de naam van leven hier en hier namaals tot in eeuwigheid waard is. En ik zal bij ieder, en ook bij jullie jonge mensen, en jullie bijzonder kinderen, ik zal bij allemaal willen aandringen. Weet, ja, bid zonder ophouden en laat het gebed, gebed worden en steeds meer en meer worden een geestelijke kunst, een heilig vermaak, een christens ambacht is bidden. Amen. We zeggen uw naam hier, bieden dank, Heere, voor de rijke zegen die gij ons op deze dag weer hebt gegeven. We mochten luisteren naar de prediking van het evangelie. En gij hebt ons vanavond willen opwekken om te bidden, zonder ophouden. O Heere, het kan soms wel eens schijnen, omdat juist dat bidden zo vaak aangevochten wordt. Zoveel twijfel en moedeloosheid in het hart kan er leven. Alsof dat bidden zonder enig resultaat of zegen zou zijn. Maar dat zal nooit het geval zijn. Laten we daarom maar aanhouden in het gebed. Aanhouden in de strijd. Opdat we wandelen met God. Opdat we geen geheimen voor u hebben. Maar in alles u nodig zullen hebben. Gebruik te maken van uw beloften. Daarmee bidden om te gaan. O Heere, leer ons bidden. Maar om biddend te danken voor al de zegeningen die gij tot nu toe ons hebt gegeven. Trouwe Heer, laten we daarom dicht bij u leven. Laten we ook moedig met u leven. Laten we toch in alles u nodig hebben. Want er is niets aangenamers voor u en ook voor uw kinderen dan een biddend leven te leiden in de vrede van uw naam. Vergeef genade onze zonde. Heb dank voor het goede ons deze dag en ook nu weer geschonken. Breng ons, Heere, ter bestemder tijd weer bij elkaar. Wanneer we na een paar weken vakantie hier weer in het midden der gemeente hopen te zijn. Spaar en draag ons. En gedenk ons tezamen naar de vrouw van uw verbond. Uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen nog uit Psalm 85 en daarvan het derde vers. Psalm 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft en wat er verder volgt. Psalm 85 vers 3. genade van de Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.